We spreken uit dat onze hulp en ons vertrouwen zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Er is genade voor u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen op Psalm 27, vers 7. Laten we gaan luisteren naar de wet van onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder. opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat. U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we samen uit de bundel Weerklank van Psalm 119, de versen 14 en 15 zingen. Wij gaan samen lezen uit Gods woord, Lucas 1, vers 26 tot en met 56. Lucas 1, vers 26 tot en met 56. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. Toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: "Wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen." Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: "Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen." Maria zei tegen de engel: "Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man?" En de engel antwoordde en zei tegen haar: "De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd wordt. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn." Maria zei: "Zie, de dienares van de Heere, laat mij geschieden overeenkomstig uw woord." En de engel ging van haar weg. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep met luide stem en zei: "Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toekomt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden." En Maria zei: "Mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid." En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar haar huis. Dit is het woord van God. Heer onze God, wij willen u allereerst loven en prijzen om wie u bent, om uw grote trouw. U die door de geschiedenis heen bezig geweest bent, steeds weer, om mensen te vergaren, om ze dicht bij u te brengen. U hebt uzelf een volk uitverkozen, om door dat volk heen de wereld tot zegen te zijn. Om uit dat volk de redder, de Messias, de Heer, geboren te laten worden. En we hebben er net van gelezen uit uw woord. En hoe u daarin uw trouw betoont aan ons mensen. Dat u ons opzoekt, terwijl we dat niet verdiend hebben. Dat u ons opzoekt, terwijl wij niet naar u op zoek waren. Dat u ons opzoekt, terwijl wij soms ver weg en diep verloren op deze aarde ronddwalen. En soms ook niet eens weten waartoe en waarheen. En wat bent u dan trouw, dat u mensen zoals wij, die zo gemakkelijk bij u weglopen, opzoekt en steeds weer opzoekt. Dat u met genade en vergeving naar ons toekomt. Dat u onze levens wilt vullen met liefde. Dat we u zullen vertrouwen en aan uw hand door dit leven gaan. We danken u dat u daar de geschiedenis door mee bezig bent geweest. We denken ook aan uw volk, het volk Israël, waar u al zo lang mee onderweg bent. Het volk waar wij bij ingevoegd mochten worden door Jezus, de Messias die uit dat volk is voortgekomen. We bidden u ook voor die situatie van dat volk, ook heden ten dagen. De moeilijke situatie waarin ze soms verkeren. De haat ook voor de Joodse mensen nog steeds, ook hier bij ons in Europa, ook hier bij ons in Nederland, moeten verduren. Heren, wij bidden u voor dat volk, dat u het zegent. En heren, dat u ook dat volk laat zien wie haar Messias is. Jezus. Heren, we bidden u voor de hele situatie daar in het Midden-Oosten, waar het zo onstabiel, onrustig is en op zoveel plekken ook vol geweld en bij heel veel mensen vol angst. We bidden u dat u vrede geeft. We bidden u dat u bij zoveel geloof in u, Heer Jezus Christus, geeft, zodat de vrede ook werkelijk de harten van mensen bereikt. Want dat is de enige weg waarop het echt vrede kan worden. Dat het vrede wordt tussen u en ons. En wat is het dan een feest wat we binnenkort mogen vieren, dat u daarvoor gekomen bent, Heer Jezus Christus. We willen u bidden voor uw kerk, die toeleeft naar dat feest, het kerstfeest. We weten ook dat in vele delen van deze wereld uw kerk vervolgd wordt. Waar toegeleefd wordt naar dit feest, uitgezien wordt naar het feest en tegelijk ook gevoelens van angst en onrust er zullen zijn. Heere, wilt u onze vervolgde broeders en zusters staande houden? Wilt u ze zegenen en wilt u geven dat die boodschap van dat u naar mensen omziet, dat die boodschap hen tot steun mag zijn, juist als ze in hele moeilijke omstandigheden hun geloof belijden. Heren, ver weg, maar soms ook heel dichtbij. Zelfs in Nederland aan toe, waar ook mensen zijn die op sommige plekken, omdat ze christen geworden zijn, maar beter niet kunnen komen. Heren, we willen u bidden voor de wereld. En vanochtend in het bijzonder voor het land Indonesië. Eerst Sulawesi en het natuurgeweld daar. En we zullen er vanochtend voor collecteren. Maar de volgende ramp is alweer op het nieuws geweest. Een tsunami bij Sumatra en Java, waar zoveel bij omgekomen zijn en zoveel gewond. Heren, we willen u bidden dat u de hulpverlening zegent, dat u de mensen troost. Heren, wist u ook daar met uw liefde en uw goedheid, met uw vrede in harten. Heren Jezus Christus, we bidden u dat u daar de mensen opzoekt, in hun nood. Heren, zegen al de collecten die we vanochtend zullen houden. Voor de kerk, Dat die opgebouwd mag worden, zodat velen nog het geloof in u vinden. Voor de evangelisatiecommissie, als daar juist gericht aandacht voor is om mensen van u te vertellen. En ook voor de diaconie, zoals we vanochtend voor Sulawesi collecteren. Maar er zullen nog veel meer doelen zijn die door de diaconie ondersteund worden. Hier in de kerkgemeenschap, maar ook daarbuiten. En wilt u het werk van de diakenen daarvoor zegenen. Het werk dat vanuit deze gemeenschap ook gebeurt door allerlei mensen. We willen u danken voor de preekbespreking die gehouden kon worden vorige week zondag. Heren, dat het woord toch ingang mag vinden in onze harten om daar vrucht te dragen. En dat we elkaar erbij helpen om naar dat woord te luisteren. En dat we dat in volle vrijheid mogen doen hier in dit land, dat is een grote zegen. En wilt u ons ermee zegenen, steeds weer. Zo bidden we u, Heren, als we zo zullen luisteren nog naar de uitleg van uw woord, dat u dat zegent, zodat onze harten ervoor openstaan. En zodat het op de rechte wijze gesproken en gehoord mag worden. Zo bidden we u in Jezus' naam. Amen. Er zal gecollecteerd worden. Daarna zullen we van de lofzang van Maria het eerste en het tweede vers zingen. Het thema van de preek is die vernedert en die verhoogt. Die vernedert en die verhoogt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden. Maria zingt een lied waarbij alles op de kop gezet wordt. Een voorbeeld, kijk in vers 53. Hongerigen heeft hij, God, met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen uiteengedreven. Dit, dat God die dingen allemaal op zijn kop zet, dat Maria daar een lofzang over zingt, dat kan ook natuurlijk allerlei vragen oproepen. Want hoe zit dat bijvoorbeeld met, vers 53 net gelezen, hoe zit dat nou bijvoorbeeld met rijkdom? Maar als je kijkt in de Bijbel, en zeker in het Oude Testament, dan wordt rijkdom juist vaak ook gezien als een zegen van God. Als het goed met je gaat. Als je bezit uitgebreid wordt. Dan is dat een zegen van God. Als het goed met het volk gaat en er is rijkdom en overvloed in het land. Dan wordt dat getekend als een zegen van God. En tegelijk zie je in de Bijbel ook steeds weer dat God een heel bijzondere aandacht heeft, juist voor de armen en voor de kwetsbaren en voor degene die het niet zo makkelijk heeft, voor de weduwe en de wees en voor de vreemdeling. Juist voor hen gaat het hart in wetgeving bijvoorbeeld van God steeds weer open. En God heeft een bijzonder oor voor als zij om hulp schreeuwen. En voor de rijken is er soms de waarschuwing. Hoe zit dat nou eigenlijk dan? Is rijkdom of macht, is dat in de Bijbel nou goed of is dat fout? Nou, het wordt pas duidelijk als je begrijpt dat het in de Bijbel niet gaat om rijkdom of armoede op zich. Nee, het heeft alles met God, met de Heere zelf te maken. Rijkdom is een zegen wanneer de rijke zich afhankelijk weet en blijft weten van de Heere. En rijkdom is een zegen als je jouw rijkdom en als u uw rijkdom niet voor uzelf gebruikt, maar als u het inzet in het koninkrijk van God. Want ons leven is niet alleen maar in leven en sterven van de Heere, het is in heel ons bestaan van de Heere. Dus ook je huis en je geld en je carrière. Rijkdom is een zegen als je het in de handen van de Heere weet te geven. Maar het wordt een vloek als je door je rijkdom denkt dat je God niet meer nodig hebt. En dan ben je misschien wel in materieel opzicht rijk, maar geestelijk ben je dan arm. En als armoede je drijft om naar God te roepen, dan ben je bij God helemaal op de juiste plek. Want God ziet immers om naar wat nederig is. Daar gaat het hart van God voor open. Armoede of rijkdom, het heeft dus alles met God te maken. Of het nou zegen is. En Gods hart gaat juist uit naar hen bij wie nood is, bij de eenvoudigen. Maria is een eenvoudige jonge vrouw die door God gebruikt wordt voor de grote doorbraak van zijn koninkrijk. Dat past bij het hart van God. Het gaat om God. Maria is daar een voorbeeld van iemand die dat weet. Van iemand die vertrouwt op God. Hoewel de consequenties voor haar natuurlijk enorm zijn. En sommige consequenties, die kan ze zien aankomen. Hè? Niet overzien, maar ze kan ze in ieder geval zien aankomen. Hè? Wat zullen de mensen zeggen? Wat zal Jozef zeggen? Wat zal Jozef doen? En sommige van de consequenties van haar vertrouwen op wat de engel haar hier aankondigt, die kan ze helemaal niet overzien. Want Jezus gaat in zijn bewogenheid, in Gods bewogenheid, misschien wel veel verder dan Maria had kunnen bedenken. Hij bekommert zich niet alleen maar om de armen en de eenvoudigen en de zieken en degene die honger heeft, maar hij bekommert zich ook om de tollenaar die in dienst van de Romeinen zijn werk deed en de zondaar en hij eet met hen. Hij bekommert zich om verloren mensen. En er wordt tegen Maria gezegd, er zal een zwaard door je ziel gaan. Ze zal bij het kruis staan als haar zoon daar sterft. Ze vertrouwt op God, terwijl ze de consequenties helemaal niet kan overzien. En daarmee is ook een voorbeeld voor ons. Want dat is toch wat we in de kerk mogen doen. Vertrouwen op God. Jezus Christus ontvangen in ons midden. Dat we mogen weten waar Hij, waar zijn woord klinkt, daar is Hij. En daar worden wij uitgenodigd om op Hem te vertrouwen en onze weg met Hem en achter Hem aan te gaan. Maria heeft geen pretenties. Maria heeft geloof. Dat het bij God goed is. Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Dat. Het gaat om God. Ook bij ons, hier in Utrecht. Dat wij erop vertrouwen dat het bij God goed is. En wij overzien de consequenties immers ook niet. Toch? Het gaat om God en God is bezig met zijn grote doorbraak. Met de doorbraak van zijn koninkrijk. En hij gebruikt daar Maria voor, een eenvoudige, jonge, gelovige vrouw. En je kunt dit verhaal over Maria lezen vanuit met allerlei fijne en warme gevoelens. En dat is op die manier in heel veel kerstvertellingen natuurlijk ook gedaan. Maar als je nou scherp leest, en vooral als je leest wat Maria daar zelf over zingt, over zegt, dan lees je ook andere dingen. Dan kun je dat niet alleen maar zo volhouden. Dan lees je namelijk niet goed. Iemand heeft het lied van Maria eens omschreven als een wild revolutionair lied. Een uitbarsting van vreugde over de God die alles op zijn kop zet. Maria zingt hier blij een revolutionair lied over God. Een God die oog heeft voor haar. Een God die hoogmoedigen uiteendrijft. Een God die heersers van de troon stoot. Die hongerigen overlaat en rijken leeg wegzendt. Een God die trouw is aan zijn beloften voor zijn vernederde volk. Immers de omstandigheid was dat Israël bezet was. Het lied gaat over een God die vernedert en die verhoogt. Die hogen vernedert en nederigen verhoogt. En dat is revolutie. maar niet door mensen. Dit is niet een lied van zoete godsdienst. Maar het is een lied van strijd en vreugde. Door God. Want het is de revolutie van God op Gods manier. Revoluties in onze handen, dat gaat altijd fout. Maar bij God gaat het anders. En Gods manier is dat hij vernedert en dat hij verhoogt. En daar is Maria intens blij over. Want het is goed nieuws dat God mensen vernedert. Het is goed nieuws dat God machtigen van de troon stoot en mensen die hoogmoedig zijn uiteendrijft. En je kunt dan als eerste achtergrond natuurlijk denken bij de blijdschap van Maria, natuurlijk aan dat Israël bezet was door een Romeinse overheerser. En hoe lang heeft het volk uitgezien naar de grote koning? En wat is het dan een groot iets als er je wordt verteld door de engel, vers 32 en 33, over haar zoon. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Wat is dat goed nieuws in een situatie van bezetting. Eindelijk de grote koning gaat komen. Maar als het gaat op Gods manier, dan gaat het ook op Gods manier. En dan gaat het ook anders dan mensen, heel veel Joodse mensen ook hadden verwacht. Want deze koning, de koning die God door Maria heen aan de wereld gegeven heeft, is een koning voor eeuwig. En aan zijn koningschap, in tegenstelling tot koningschappen van allerlei andere koningen, aan zijn koningschap zal geen einde komen. En deze koning is de koning van het koninkrijk van God. En het blijkt helemaal niet de prioriteit te zijn van deze koning om een aardse machtswisseling tot stand te brengen. De ene koning vervangen door de andere. Maar de prioriteit van deze koning blijkt te zijn dat mensen God als hun koning in hun leven zullen hebben. Dan gaat het op Gods manier. Want dan is God koning. En dan is het goed. En daarom vernedert God mensen. God vernedert mensen die iets of iemand anders op de troon hebben gezet. Iets of iemand anders dan God. En dat kan van alles zijn. Het kan rijkdom zijn. Het kan macht zijn. Het kan van alles zijn. En het is ook precies wat je Jezus ziet doen. Als hij rondtrekt en het evangelie verkondigt en ontmoetingen heeft met mensen, dan is dit wat er steeds weer gebeurt. Hij laat mensen in verwarring achter, soms, die God niet op de troon hebben staan, maar iets anders. Denk aan de rijke jonge man. Met wie heeft Jezus vaak conflicten? Met fariseeën en schriftgeleerden, die hun religie en hun tradities en hun nationale bewustzijn op de troon hadden gezet. Jezus is bezig om te vernederen, omdat het niet zo kan zijn dat er iets anders dan God op de troon van de harten van mensen zit. En dat is hem lang niet altijd in dank afgenomen. Sommige mensen bekeren zich en anderen keren zich van hem af en haten hem. En dan komt het dichtbij. Want wat Jezus toen deed, dat deed hij niet alleen maar toen. Dat doet hij ook nu. God is nog steeds een God die vernedert. En als deze God nog steeds ook aan het vernederen is om dingen van de troon te stoten die daar niet horen. Waar is hij dan mee bezig? Bij ons. Hier in Nederland. Kan het zijn dat God aan het vernederen is? En er daarom kerken zijn die in musea of appartementencomplexen veranderen. En het daarom in ons land soms zo lastig is om geloof te vinden of geloof te houden. En het daarom misschien zoveel verwarring en onrust is. En we daarom merken dat er grenzen zijn aan meer, meer, meer. En kan het zijn dat we daarom soms zo weinig begrijpen van deze God in deze verwarrende wereld. Omdat hij niet zoals verlichtingsfilosofen dachten dat hij zou moeten doen, bezig is om mensen een zo zorgeloos mogelijk leven te geven in de best mogelijke wereld ofzo. Maar wat als God nou bezig is met vernederen? Is het dan zo gek dat wij hem niet snappen? En wat als dat nou eens met ons aan de hand is? En geestelijk moeten we ons dan de vraag stellen. En wat moet er eigenlijk bij ons, bij jou, bij mij, bij u, van de troon gestoten worden? En als je dat merkt in je leven, dat het begint te schuiven bij jezelf, stel jezelf deze vraag eens. Is God misschien bezig met vernederen? Want dat doet hij. En daar zingt Maria over. En misschien is God daarmee bezig. En voor alle duidelijkheid nog een keer. Het gaat om God. Het gaat er God niet om het kleine beetje zelfvertrouwen dat je misschien nog hebt. Om dat ook nog af te breken. Hè? Als je kijkt, daar gaat het bij Maria ook helemaal niet over. Nee, het gaat om afbreken van alles in ons leven. Waardoor wij denken dat we God niet nodig hebben. En dan kan dit vernederen plotseling ook heel goed nieuws worden. Want als je daar zit, beneden, zoals Maria, dan doet God heel andere dingen. Dan verhoogt hij. God is bezig met ruimte scheppen voor zichzelf in onze levens. En wanneer die ruimte er is, dan verhoogt hij. Dan neemt hij je in dienst. In dienst van de grote koning. Dan maakt hij je een kind van God. Iemand die God zijn vader mag noemen. Maria is er laaiend enthousiast over. Ze wordt in dienst genomen van haar God. En in haar geval, ze mag zelfs de moeder van de grote koning worden die God zal zenden. En zo doet God dat steeds weer. Hij verhoogt wat nederig is. Juist door aan de nederigen te laten merken. Kijk, ik ben een God die er voor je is. En ik wil je in dienst nemen. En dan mag je grote dingen van God verwachten. Want opnieuw, is dat niet steeds wat je Jezus ziet doen als je hem volgt in de Bijbel? Mensen die hier beneden zitten, verrassen met Gods goedheid. Met de boodschap dat ze in Gods ogen oneindig waardevol en geliefd zijn. Daarom zoekt Jezus zondaars op. Daarom zoekt Jezus verloren mensen op. Om ze te verhogen. Om ze kinderen van God te maken. Om ze in dienst te nemen. Jou ook. En u ook. Als je hier zit. en je vanochtend misschien wel verloren voelt. Daar, beneden. Omdat er allemaal in jouw leven of in uw leven aan de hand is. Als je daar zit, je hebt misschien het gevoel, wat ben ik eigenlijk nog waard? Dan is de boodschap van het evangelie, dat als je daar zit, Jezus naar je toe komt en tegen je zegt, en jou heb ik op toog. Jou wil ik verhogen, je als mijn kind aannemen. Een hogere plaats is het toch niet? Dat je God je vader mag noemen. Dat je bij hem binnen mag lopen in je gebeden. Met alle dingen in je leven. Dat hij de dingen waardoor je ver van hem weggedwaald was. Dat hij je die vergeeft. Omdat hij dat wil. Dat hij daarom zijn zoon gestuurd heeft. Dat is het evangelie. Als je daar zit. Komt Christus naar je toe en zegt tegen je, en ik wil je hier bij mij hebben. En dan is het goed. En waarom gebruikt God in de Bijbel zo vaak de kleine, de onvruchtbare, de jongsten, de armen, de eenvoudigen? Zij weten eerder dat ze God nodig hebben. Het evangelie van God die je genadig is. Van een God die je ziet en je kent en van je houdt. En waar je terecht kunt met al je zorgen. Het evangelie van een God die je zonden vergeeft. Dat evangelie is een stuk eenvoudiger om te geloven, om te aanvaarden. Als je weet dat je een arme zondaar bent. En de mensen hier beneden, die hebben dat sneller in de gaten. En daarom gebruikt God hen zo graag. Want als je hier beneden zit, dan kan God je heel goed gebruiken. Want dan heb je niets anders om op te steunen. Alleen God. Jezus, de Zoon van Maria. De Zoon van de Allerhoogste. De Grote Koning. Hij vernedert en hij verhoogt. En als je een goed voorbeeld daarvan wil hebben in de Bijbel, Paulus is denk ik een uitstekend voorbeeld daarvan. Hij had alles opgevoed, om het in onze termen te zeggen, in de meest degelijke christelijke kringen. Of de meest degelijke kerkelijke kringen. Vooraanstaande leraren gehad. Onkreukbare credentials. Ijveraar voor God. En Jezus vernedert hem. Hij slaat hem met blindheid. En Jezus is hem genadig. Zodat Paulus alles wat hij deed en alles wat hij was, voordat hij Jezus ontmoette, als vuilnis gaat zien. Al zijn kennis en al zijn godsdienstigheid, vuilnis. Maar nu hij Jezus als koning heeft, is hij zelf ook de koning te rijk. Nu hij de genade van God ontvangen heeft. En dan gebruikt Jezus hem. Met alles wat hij is. En dan wordt ook de kennis van Paulus weer in dienst genomen. Door de grote koning. Want zo doet God het. Hij vernedert en hij verhoogt. En het bijzondere is dat Jezus, de grote koning, daarin onszelf voorgaat. Jezus gekomen om tot het uiterste vernederd te worden. Tot aan de dood aan het kruis. En dat is niet omdat Jezus iets op de plaats van zijn vader had gezet. Integendeel. Maar dat is omdat Jezus op onze plaats kwam staan. Want aan Jezus kun je zien waar je met je afgodendienst of je hoogmoed of wat het ook maar is wat jij op je troon hebt zitten. Waar je daarmee terecht komt. Vernederd. Door God verlaten. Want kijk naar het kruis. Je zou kunnen zeggen, het kruis is een preek. Het is een preek die zegt, kijk dat is het einde van een weg van vertrouwen op alles wat niet God is. Wat het ook maar is. Of het nou macht is, of rijkdom, of de wet en werken van de wet, of je talenten. Als je daarop vertrouwt, dan is dit het einde. Verlaten van God. Het kruis vernedert. Maar het kruis is ook prediking van genade. Want kijk, daar zie je de Zoon van God vernederd voor ons. De Zoon van de Allerhoogste, die zich voor ons vernederd heeft om vernederden op te richten. Zodat we met hem mogen opstaan en leven in zijn dienst. Zodat we zijn liefde mogen ontvangen. En zodat je mag weten, God is mijn Vader. Dat is wat het kruis ook zegt. Kijk, hier is de vergeving en de liefde van God in jouw leven. Het kruis verhoogt. Heden zul je met mij in het paradijs zijn, zegt Jezus tegen de rover die naast hem gekruisigd wordt. God die vernedert en die verhoogt. Ook zijn eigen Zoon, zodat hij het ook bij ons kan doen. Ons vernederen en ons verhogen. En het allermooiste is, als we ons zo laten vernederen door de boodschap van het kruis. Jezus die voor onze zonden stierf. Het kruis dat ons zegt, en jij bent dus iemand die genade nodig heeft. Als we ons zo laten vernederen, dan mogen we ook zeker weten dat hij ons zal verhogen. Want dan zegt het kruis ook tegen je, en hier vind je genade. En hier is God voor jou te vinden. En hier is de liefde en de vergeving die je nodig hebt. Ken jij God zo? Zoals Maria. Als de God die vernedert en die verhoogt. Ken je hem? Ga eens bij jezelf na in je eigen leven. Als het erop aankomt, waar vlucht je heen als de nood aan de man is? Waar vertrouw je op als je op zoek bent naar geluk? Is dat God? Wat doe je met je spullen en met je geld? Wat doe je met je carrière? Is dat allemaal van God? Ga eens bij jezelf na. Weet je, kijk het naar het kruis, dat je Gods liefde en genade nodig hebt. Want we hebben allemaal die neiging, toch? Om andere dingen op de plaats van God te zetten. Kijk eens naar het kruis en laat het tot je doordringen. Deze God, hij vernedert, maar hij verhoogt ook. Dan mag je zijn kind zijn. Dan mag je bij hem horen. Als je dit van hem ontvangt, je zijn Zoon Jezus Christus. De genade en de liefde en de vergeving van God. En wanneer je dat in je leven ontvangen hebt, dan ben je beland op de hoogste plaats die er is. Bij God thuis. Amen. Laten we van de lofzang van Maria ook de versen 3, 4 en 5 zingen. Zullen we samen bidden? Wij danken u, Heer Jezus, voor dit evangelie dat we vanochtend mochten horen. Dat u naar de mensen omziet. En juist naar hen die beneden zijn, om ze te verhogen. Wij prijzen uw naam en we danken u dat u in onze plaats vernederd wilde worden. Zodat wij, ook al hebben we misschien in ons leven van alles op uw plaats gezet en zijn we steeds weer geneigd om dat te doen. Zodat wij dan naar u mogen kijken, Heere Jezus Christus. En mogen weten dat u het einde daarvan, verlaten door uw Vader, voor ons gedragen hebt. En Heere, geef dat ons vernedert, zodat we ook verhoogd mogen worden. Kinderen van u gemaakt. Uw liefde en uw genade als vrije gunst ontvangen. Heere, verhoog ons op die manier. We bidden u voor ons, zo zie je zitten of staan, dat we die dingen in ons leven, die ons zo gemakkelijk bij u vandaan drijven, voor u neerleggen. Dat we ons oog gericht houden op u, Heer Jezus Christus. En op wat u voor ons, Heer, onze plaats gedaan hebt. We bidden om uw Heilige Geest. Dat u die bevrijdende boodschap zo in ons hart brengt. Dat we er net als Maria vol vreugde over kunnen zingen. Dat u, degene die zo groot bent, omgezien heeft naar ons. Ons nederigen en ons zondaars. Heere, we bidden u dat u dat wonder van genade zo in ons leven laat werken. Dat het tot grote vreugde zal zijn. We willen u bidden dat u met uw geest zo in ons leven werkt. Dat u ons dan vervolgens, net als bij Paulus, ook in dienst neemt. In dienst van uw liefde en van uw genade. Om dat als een licht in deze wereld te verspreiden. We willen u bidden dat u ermee werkt in onze levens. Zodat we bescheiden, vertrouwend op u, onze weg gaan. In onze gezinnen, of met onze vrienden, of op ons werk, of in de buurt waar we wonen. In ons huis, bij de mensen die we tegenkomen. Heere, werk met uw genade door ons heen. Zodat wij ook in heel onze houding genadige mensen zullen zijn. Die niet hoog zijn, maar juist weten wat het is om in afhankelijkheid van u te leven. Terwijl we de consequenties niet overzien. Heere, maar wel weten dat het bij u goed is en bij u goed zal komen. We bidden u, help ons daarbij met uw Heilige Geest. Doe het met uw geest in onze levens. En dan is het goed. En daar prijzen we en loven we u voor. In Jezus' naam. Amen. Ons laatste lied zal zijn Psalm 89, de versen 1 en 8. voor de kerstactie die zometeen gehouden wordt, zijn nog wat vrijwilligers nodig. Waar kunnen ze zich melden? Bij jou? Daar. Als u mee wilt doen, u kunt zich daar vervoegen. Ontvang de zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.